Blijven boeren. Een vierdelige podcastreeks van en voor de boeren.
Van een boer moet dan toch een beetje geapprecieerd voelen, bezig.
Over de toekomst van de landbouwsector.
Ik denk dat de landbouwer die binnen 20 of 30 jaar nog landbouwer zal zijn, op de eerste plaats een ondernemer zal zijn.
Ik ben boer. Ik ben boer en ik wil boer blijven ook.
Twaalf portretten van 12 verschillende landbouwers uit heel de provincie West-Vlaanderen. Over de mooiste momenten uit hun carrière.
Het is niks mooier om als kind hier op te groeien op een boerderij.
En ja, het allerleukste is altijd de koeien in het voorjaar in de wei laten. Dat is altijd het topmoment.
Maar ook over de meest donkere.
Op 5 minuten tijd zo van, vergaat uw wereld gewoon.
Het zien afgebroken worden.
Ja.
Op zoek naar de mens achter de boer.
Basje.
Hey, dag.
Die ook nog een fristie?
Mijn naam is Achille van Ingelgem en samen met Peter de Roek ga ik in deze podcast de boer op.
Kom jong Achille, we zijn weg.
Ons avontuur in deze tweede aflevering begint al om 6 uur in de ochtend in Izegem.
Ik ben geen ochtendmens.
Dat wil niet zeggen anders.
De boer die je zo net hoorde en beweert geen ochtendmens te zijn, is Christophe Decanie. Christophe en zijn vrouw Griet zijn varkensboeren.
Help, ik ben omsingeld door varkens. Kijk die bijten, hè.
Ongeduldige zeugen. Ik ben Christophe Decanie. Ik ben 43 jaar. Wij hebben hier ons varkensbedrijf. We hebben 2 kinderen.
En hoe ben je in die varkensstiel terechtgekomen?
Door hier geboren te worden. Het is het ouderlijke bedrijf. Van kindsbeen heb ik hier meegelopen en dat is mijn habitat.
Hebben jouw ouders ook het bedrijf overgenomen
ja.
Van hun ouders? Hoeveel generaties gaat het zo al terug?
4e generatie. Het is vorig jaar 100 jaar geleden dat mijn overgrootvader de boerderij hier heeft gekocht.
En ook Griet is van boerenafkomst, maar wel uit een andere sector.
Ik ben een boerendochter, mijn ouders verkochten melk.
En dan kom je thuis met een varkensboer.
Een varkensboer. Mijn ouders waren boer in hart en ziel. En ze hadden in zekere zin hun werk verder gezet.
De boerenstil is een van de oudste beroepen. Het oudste beroep is iets anders. En ik vind het gewoon plezant dat je kunt zeggen, kijk, we werken hier op de terroir, omdat onze overgrootouders zelfs gewerkt hebben, dat we dat weliswaar op een andere manier, maar toch kunnen voortzetten.
Dat is hier een mengsel voor de biggen. Hoofdzakelijk zit er hier maïs, tarwe, gerst. En dan nog de eiwitcomponent is gedeeltelijk erwten en soja.
Erwten?
Ja.
Nu zijn we in de kraamstal. 2 weken oud, 14 dagen geleden zijn die dus geboren.
Dat zijn zo schattige beetjes dat je daar nu een emotionele band mee.
Nee, ik vind dat geestig voor daar mee te werken. Voor daar, maar een emotionele band vind ik te sterk.
Is dat ooit uw droom geweest om het bedrijf van de ouders verder te zetten, of niet?
Nee. Ik zou dit ook nooit alleen doen.
Maar, en waarom doe je het dan wel?
Omdat Christophe doet. Het werk op zich, ça va. Maar het komt veel meer bij kijken, bij boer zijn, dan dat alleen op zich. De onzekerheid, dat vind ik een energievreter. Dat is een ondermijner. Zowel gewoon bedrijfseconomisch. Bij elke fout dat je maakt, betaal je cash. En als de marges al minim zijn, dan worden die heel scherp.
De winstmarges op het varkensvlees liggen laag. Heel laag. En dat kon vroeger ook al eens gebeuren, maar Christophe merkt toch 1 groot verschil op.
We hadden een bepaalde conjunctuur in de varkenshouderij. Van een periode dat het goed ging, naar een middelmatige periode, naar een slechte periode, weer uit de taal klimmen naar een middelmatige, weer naar een goede periode. Dat was een vrij vaste cyclus. Het komt allemaal altijd wel weer goed. Maar zeker de laatste 10 jaar is die conjunctuur in de varkenshout helemaal weg. Ik kan er helemaal niet meer op bouwen. En tegelijkertijd worden de milieu- en de dierwelzijn steeds scherper. En dan is het moeilijk om financieel recht te houden.
De varken die geboren wordt, weegt ongeveer 1,2 kilo. En als ze 10 weken oud zijn, zitten ze al rond de 25 kilo. Dus dat is snel, hè? Na naar 7 maanden zit maar 120 kilo.
Er is een oplossing, hè? Ja, we worden failliet verklaard, of Christophe wordt failliet verklaard. En dan zien we wel hoe dat uitgaat, hè? Dat is ook een mogelijkheid, hè? En ja. Het probleem zit met Christophe is dat hij altijd nieuwe ideeën heeft. Hè.
Van kosten besparen komt er op een goede dag komt er daar een einde aan. Hè. Je kunt dat niet blijven doen. Ja, er zijn er ook grenzen aan. Niet alleen bij onszelf, maar bij de dieren ook.
Dus besluit Christophe het over een andere boeg te gooien.
We gaan iets anders proberen.
Naast het opkweken van varkens begint hij ook met eigen afzet.
Dieren verkopen aan slagers. Zodanig dat eigenlijk de tussenschakels van het normale circuit een stuk zijn uitgeschakeld en dat wij kunnen eigenlijk de eindprijs die betaald wordt door een slager, dat die rechtstreeks naar ons komt.
En dat maakt de werklast natuurlijk een pak hoger.
Nu, natuurlijk, we hebben er ook extra moeten voor werken.
En zo blijft hij steeds op zoek gaan naar nieuwe manieren om financieel rond te komen.
En vandaar zijn we er eigenlijk verder beginnen opbouwen. Tot waar we nu staan, dat we onze eigen marktwagen hebben en 3 markten per week gaan doen.
De voorbije jaren heeft Christophe van alles geprobeerd. En we zijn eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat het op hetzelfde punt blokte. Namelijk het moment dat je probeert meer marge naar u te trekken. En dat dat dan eigenlijk voor anderen die meer prijs tussen aanhalingstekens, ja, nee, zover gaan we niet, hè.
En hoewel Christophe en Griet op creatieve manieren proberen financieel het hoofd boven water te houden, is er ook nog de vergunningsproblematiek. Want door de politieke besluiteloosheid in de definitieve wetgeving rond het stikstofakkoord krijgen Christophe en Griet keer op keer maar een vergunning voor hun bedrijf van 1 jaar.
Van begin 2020 zijn we bezig aan een vergunningsaanvraag en zullen normaal gezien wel een vergunning krijgen tot eind 2023. Vorig jaar hebben we een gekregen tot eind 22. Maar daar kun je niets mee. We staan gewoon te wachten. En ondertussen ja, vraag je af van, wat kan ik nog doen? Wij hebben nu heel erg het gevoel van elke euro dat we nog investeren, kan de euro te veel zijn. En langs de andere kant, als we hem niet investeren, ja, gaat alles achteruit ook.
Wij zitten nu met de problematiek van de vergunning en dat we maar een vergunning krijgen voor 1 jaar. Dat is dus geen perspectief voor een ondernemer. Kijk, collega's die nog een vergunning hebben tot in 2029. Je is een jaar jonger of ik. Je zegt gewoon, kijk, tegen dan zijn al mijn leningen afbetaald. Vergunning ten einde, leningen ten einde, boeken toe. Gedaan. We zijn maar 6 jaar vandaar. Hé. We zijn dan, je is een jaar jonger of ik. We zijn dan nog altijd geen 50 jaar. Hé. Bedrijf loopt ten einde. Gedaan.
Vrees je dat er ook een punt gaat komen dat je zegt van, mannetjes...
Dat zou goed kunnen. Ze hebben ons al heel ver geduwd. Maar ja, het is ook een niet willen opgeven. Hoe moeilijk dat ook is, maar niet willen opgeven. Ik geloof in mijn verhaal, wat allemaal aan het bouwen zijn. Je gooit dat niet zomaar weg. Hè. Al mijn kennis en mijn ervaring zitten hierin. Hè.
Zou je dat ook als een falen ervaren, moest het niet?
Een stukje wel, ja. Maar mijn vrouw heeft dat nog veel harder dan ik. Ik weet dat we dat eigenlijk niet moeten doen. We hebben hard genoeg geprobeerd, maar toch.
Ik geen perspectief hebben. Dat vind ik immens, immens lastig. Het zien afgebroken worden. De ene dag lukt dat beter dan de andere dag. Er zijn dagen dat ik liever niet buiten kom. Ik vind dat een sluitmoordenaar in zekere zin. Ik vind dat heel erg ondermijnend. Maar aan de andere kant is dat ook iets... Ja, het feit dat je niet kunt stilvallen, is ook een redding. Hè. Ja, op PZ komt dat ik erbij zit zoals ik erbij zit. En nu ben ik goed, hè. Ik ga veel minder vrouwen zat. Ik mag van gelukspelen dat ik mijn zus, die ook boerdig, mijn voorgegaan is. Die is 14 jaar geleden is ze zich verhangen op een blammenbedrijf thuis. Dat is eigenlijk, langs de ene kant, de grote redding tussen aanhalingstekens. Dat ik weet wat dat veroorzaakt, dat dat een oplosser is van problemen. De tijd had het absoluut moeten uitwijzen. Ik vrees alleen dat we op het einde van de carrière even gaan uitkomen dat dat dikke geluk gaat zijn. Ik doe vrede mee.
Onzekerheid is een van de zwaarste dingen om te dragen, mentaal. Zorg gewoon dat er perspectief is. En wil je ons geen perspectief meer geven, oké, zeg het dan ook. Dan weten we wat we aan toe zijn.
Dat is hard, toch?
Dat is de situatie momenteel. Stilletjes aan het leegbloeden.
Op welke momenten ben je toch nog... Vier, en doe je het wel nog graag?
Vooral de moment dat ik op de markt sta. Op de moment dat ik die grijze massa, stilzwijgende massa, zie. Die wekelijks aan mijn kraam een portie vlees komen halen. Dan komt er tussen en zegt, voilà, nu weet men weer waarom dat me toe.
En enkele weken na ons interview zocht ik Christophe met zijn hoevenslagerij Klein Gistelgoed op de markt.
Voilà. Alsjeblieft. Dank u wel, goed weekend, helemaal
Christophe.
West.
Goed, hoe is het met u?
Ça va. Beetje koud, maar...
Ja, ik kom een keer een beetje inkopen.
Komt je inkopen?
Ja, mocht wel vier droge worsten geven.
Goed droog of een beetje tussen de twee?
Een beetje tussen de twee.
En met vier droge worsten en een heleboel andere charcuterie op zak, is het tijd om door te rijden naar de volgende boer.
Ja, Peter, toch een heftig verhaal.
Het is eentje dat aan de ribben blijft kleven, man.
Zou het kunnen dat de boer waar we nu naartoe aan het rijden zijn, dat hij zich daarin herkent? Want dat is ook wel een varkensboer.
Nu, ieder verhaal zal wel anders zijn, hè? Maar het feit dat Geert, waar we nu naartoe rijden, begint te focussen op witloofteelt in de winter, in de zomer frambozen en eigenlijk de ambitie heeft om te focussen op die twee andere teelten, zegt wel al iets. Hè?
Eens we aangekomen zijn bij Geert, laat hij ons meteen zijn witloof zien.
En hoeveel heb je er zo?
Totaal.
Nu misschien alle wieën steken met twee putten in, nu gaan we alle wieën drie putten in steken. En een put is 300 kilo wortels. Dus dat is, ja. En van die 300 kilo wortels kun je een 150 kilo krop mee.
Amai.
Dat is goed, hè. Dat is ons wetloof, weet je.
Ik ben Geert Maanhout. Ik heb naar school geweest voor metselaar. Ik heb 7,5 jaar wisten werken. Eindelijk in de bouw. En dan pas ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen van, zou ik boeren of zou ik niet boeren? Dat was van mijn ouders, de boerderij. Ik dacht van, oftewel word ik aannemer, oftewel wil ik op de boerderij. Ik heb ondertussen mijn vrouw leren kennen in diezelfde periode. En we zijn dat dan ingestapt in de boerderij. Met vallen en met opstaan.
En daarmee doelt Geert natuurlijk op het feit dat ook hij zwarte sneeuw zag in de varkenssector.
Ja. Maar ze hebben ons laten boeren. En het gaat wat beter gaan, En ja, en we geloofden dat altijd maar. En inderdaad, ja, 2-3 maanden kreeg je dan een boost van... Goh, ja, we verdienen weer iets aan onze varkens. En 6 maanden nadien passen het allemaal weer af en sta je weer op nul.
En dus stapt Geert over van eigen kweek naar loonkweek. En dat wil zeggen dat ze de biggetjes binnenbrengen op zo'n 20 kilo en ze het erf van Geert weer verlaten wanneer ze slachtrijp zijn.
Hoeveel varkens kweek je zo op?
Nu 750 per ronde.
Kun jij, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, met 750 varkens op te kweken, kun jij je een deftig loon
nee.
geven?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet, want met mij ligt dus uit nog bij de meelfabriek. Dat wij moeten afbetalen en daardoor al het geld die van die varkens komt, gaan naar hinder. En we moeten uit andere sectoren dat we nu doen, moeten we geld zien te verzamelen voor eindelijk te kunnen leven.
En dat maakt dat hij overschakelt op seizoensgebonden teelt.
Dus in de winter kweek mijn grondwitloof. Ook heel intensieve arbeid, handenarbeid. Dus dat is, je kunt dat niet geloven wat dat er dan van tijd in kruipt. Het is een mooi product. En ik sta er wel achter dat hem daar niet over, maar er is enorm veel handenarbeid aan.
Waarom heb je dan uiteindelijk voor witloof gekozen, als je wist dat er zoveel werk aan is?
Waarom heb ik ervoor gekozen? Mijn vader deed dit. En ik had nog gezegd tegen mijn vader, en ik durf dat hier zeggen, ik durf hier luid zeggen. Ik had gezegd tegen mijn vader, ik gezegd, dat is het eerste die bij mij van tof afliegen. En ik heb er toch mee voortgedaan en het is het laatste die bij mij van tof afliegen. En wat hebben we dan gedaan eigenlijk, dus dat is maar de winterperiode. En voor onze zomerperiode te overbruggen, heeft mijn zoon op het idee gekomen van frambozen te kweken. Hij wilde ook in het bedrijf komen, maar eigenlijk is er hier geen loon voor twee, of voor twee menagen, kan het zo zeggen. En we zijn voorzichtig weg uitgebreid dit jaar. En we gaan volgend jaar nog een klein beetje meer doen, maar we gaan het wel doen dat we het zelf aan kunnen. We gaan niet werken, dat we moeten weer al... Afhang van derde, vierde, vijfde persoon eigenlijk. We gaan eigenlijk zetten tegen dat we zelf kunnen plukken. En eigenlijk zelf verhandelen op de markten. Zoiets.
En denk je er ook soms aan om volledig van varkens af te stappen en enkel grondwitloof en frambozen te doen?
Denk je daaraan? Ik mag daar nu niet aan denken. Die financiële schuld zit daar en ik ben verplicht van verder te doen. Totdat ik ook mijn pensioen ben. Maar ik wil niet weer terug niet hetzelfde meemaken met de varkens. Ik leg dat altijd uit zo. Mijn hele leven was gedaan dat we graag doen. Daar niet over. Maar we moesten altijd zo met ons handje openstaan en zij laten erin wat dan ze wilden kwijt zijn. We hebben nooit kunnen zeggen van, kijk, moet er zoveel zijn voor ons varken? Of we doen het niet weg. Nee, we staan altijd einde raad. En je moet altijd in die mensen in de randen sterven. Die klaarstaan, dat wil niet zeggen voor je af te slaan, maar om voor eigenlijk te profiteren van je. Ik kan het zo zeggen.
Maar jij kunt toch ook niet zeggen wat dat je zomaar voor je witloof en je frambozen wil? Daar moet je toch ook een marktprijs volgen? Of
nee,
niet?
Maar ja, akkoord, een marktprijs volgen, maar ik volg die marktprijs niet. Ik ben met een eerlijk product bezig en de mensen weten nou wat ik op de markt ga staan. En ik heb een vaste prijs. Van november tot maart, april, mei is een vaste prijs. Ik ga er nooit eens schommelen. Ik zeg altijd, er is altijd evenveel werk aan. En voor in te zetten, vooruit te halen. En ik wil een faire prijs voor mijn fair product.
Dat vind ik tof.
Ik kan niet geloven hoe rustgevend dat is als je in die frambozen werkt.
Van de zomer.
Maar rustig, kom kijken. Maar rustig van de zomer.
Dagen aan een stuk,
nee, maar rustig, kom kijken van de zomer. Nu is het zien niet waar. Eigenlijk. Zeg, oh ja, kun je wel uitleg geven, maar dat is niet hetgene wat ik wil doen. Eigenlijk moet dat ik kom bekijken, wat uiteindelijk echt het zomer is. De fierheid die het zelf kweekt, de appreciëteit van de mensen, die zeggen, maar vind dat is lekker. Dat is leuk om te horen en daardoor willen we ermee voortgaan. Als dat slecht gaat, doe iets anders. Dat gaat zo makkelijk niet. Laat je failliet verklaren en begin binnen 6 maanden opnieuw. Maar failliet verklaren en op 6 maanden heb de vrouw haar naam begin. En als we een ding, dat gaat allemaal niet.
Zijn daar ook te fier voor?
Ja, dat wil ik niet ook. Ja, dat is een feit. Ik heb een dak boven mijn kop met hier alles dat je ziet op het bedrijf. En mezelf gerealiseerd. Dus Als ik niet mijn vierzen heb, en wat dan me gerealiseerd is, dat vind ik van waar.
Peter en ik gingen voorafgaand aan ons gesprek met Geert eens langs bij Boeren op een Kruispunt. Een organisatie die zich inzet voor het algemeen welzijn van de landbouwer.
Ik ben Sarah Tierlink. Ik werk als adviseur voor regio's West- en Oost-Vlaanderen bij Boeren op een Kruispunt. Wij zijn een hulporganisatie voor Vlaamse land- en tuinbouwers in nood. En ja, in nood, dat is eigenlijk een zeer ruim begrip. Dus mensen kunnen eigenlijk met een hele grote variëteit aan vragen bij ons terecht.
En Sarah somt graag even op met welke vragen je allemaal bij Boeren op een Kruispunt terecht kan.
Het eerste waar de mensen aan denken bij Boeren op een Kruispunt, dat is vaak de financiële nood. Maar we zijn er ook voor de psychosociale nood. Het kan ook administratieve ondersteuning zijn. Het kan begeleiding zijn in bepaalde juridische dossiers. Het gaat eigenlijk zeer breed. Dat zijn geen gemakkelijke gesprekken, maar een keer dat ze die drempel eigenlijk over zijn, dat ze contact hebben opgenomen met ons, gaat het wel vrijwel vanzelf. Zeker ook omdat wij bij de mensen ter plekke gaan. Wij nodigen die niet uit in een koud kil bureau. We gaan bij de mensen ter plekke aan de keukentafel. Ze zijn in een vertrouwde omgeving. Dan komt dat wel los. En gaandeweg merk je ook dat er nog extra zaken bij komen. Dus we merken vaak dat de hulpvraag aan de telefoon toch net iets anders is dan de hulpvraag ter plekke.
Sarah komt in contact met menselijke en veelal moeilijke verhalen. En dat laat ook bij haar sporen na.
Het telefoontje dat het meest indruk op mij gemaakt heeft, is toen ik 4 maanden aan de slag was. Het was een zaterdag voormiddag, rond 10:30. Ik zat in de wagen. Wij gingen eigenlijk gaan wandelen met vrienden. En ik kreeg een telefoon binnen dat er een meneer uit het leven gestapt was. En dat was bij mij enorm hard binnengekomen. En we weten, jammer genoeg, eigenlijk vind ik dat heel spijtig om dat te moeten zeggen, dat dat een onderdeel is van onze job en dat we daar vroeg of laat mee geconfronteerd gaan worden. Maar ik vond dat toen wel heel heftig.
En zoals je waarschijnlijk wel doorhebt, maakt de zwaarte van die verhalen de stap naar Boeren op een Kruispunt zetten niet altijd gemakkelijk.
We merken dat er toch wel wat taboe op zit. Om Boeren op een Kruispunt op te bellen, dat die eerste drempel dat die toch wel aanwezig is.
Maar door de zichtbaarheid te verhogen en de taboes bespreekbaar te maken, vinden steeds meer boeren hun weg naar Boeren op een Kruispunt.
Maar ik weet dat 2 jaar geleden dat wij toch al 10% van de landbouwbedrijven bezocht hadden. Het is toch wel een aanzienlijk deel. Onze aanmeldingen zijn ook enorm gestegen sindsdien. Dus we kregen veel meer aanmeldingen binnen dit jaar. Dus de mensen vinden ook gemakkelijker de weg. Maar het is natuurlijk, de ene aanmelding is de andere niet. Niet elke aanmelding hoeft een zeer uitgebreid traject te worden bij ons.
Op een zeer moment had ik 100 zeugen. Ik zag in mijn eigen, ze gaan nog langer duren niet dan ze er maar van tussen bustelen. Ik kan maar zeggen, ik heb Sebastien Lams en fantastisch bastelen. En toch heb ik op een gegeven moment in mijn vrouw gezegd, nu moet het gedaan zijn. Ja. Dat heeft lang geduurd. Ik moest veel eerder geluisterd in. Dan moest ik het dan doen. Goed, ik had dat voor ogen. En mijn 6, 7 jaar zelf nog, ik weet. Altijd maar gekleweerd en gedaan voor er te geraken. En om de deur zijn we weer tot de conclusie gekomen dat die 6, 7 jaar verlopen zijn en dat we een duur van vooruit dat we weer achteruit gaan worden. En dan heeft mijn vrouw gezegd, kijk, dat moet nu gedaan zijn. En eindelijk inderdaad, dat is nu gedaan. En we kunnen onze schuld dat we eindelijk opgebouwd hadden bij de meelfabriek, kunnen we mondjesmaten afkorten. Of inkorten, zoals je zei. En dan zijn we misschien op de goede weg nu, maar natuurlijk, ja, het is hoe lang nog. Waarschijnlijk tot aan ons pensioen. Voor mezelf, de toekomst is eigenlijk verder doen, of dat we nu bezig zijn, denk ik. Dus aarde die gevormd is af te bouwen, kan ik zo zeggen. Het is natuurlijk met handarbeid dat je nog iets kan verdienen. En mijn zoon gaat erin meegaan en daardoor denk ik wel dat die frambozen voor ons, dat is niet voor iedereen in de toekomst, hè, maar voor ons denk ik dat dat een toekomst is. Die frambozen aan dat wedloof.
Wat doe je het liefst van de drie? Die frambozen, witloof of met de varkens bezig zijn?
Nee, mij goed. Mij heeft gelijk. Mij juist heeft gelijk. Mij juist heeft gelijk. Ik ben boer. Ik ben boer en ik wil boer blijven ook.
Hangen er zo geen clichés rond boeren dat jij merkt? Van...
Kan ik eens zeggen, over de echte jaren, voordat er nog mijn rijfmest weg met een bak van de buur. En dat was een van de eerste keren dat ik daarmee reed. En dat was een bak die 3 meter breed was, een band van 1,5 meter. Hey, je kent dat. En kwam er 4 coureurs of erin, achter een smal baantje. Ik sta stil. Ik zou geen tijd voor stil te staan. Die laatste van de 4 stuk met zijn schoenen tegen die band van een godverdomme stroomboer. Zeg, hoe kan ik een rood trekken misschien, dat ze niet weet dat het een stroomboer is. Ja, ik bleef staan, dus ik moest mijn schoenen zien, maar ze hadden nog geen tijd voor stil te staan. En zo'n mensen heb je ook natuurlijk.
En we stelden die vraag aan alle landbouwers die deelnemen aan de podcast. Welke clichés over de landbouwsector storen je het meest?
Dat we dierenbeulen zijn. Gelijk wat dat we doen, we zijn dierenbeulen.
Gelukkig, maar gewoon die last zou kwijt zijn. Die, niet iets, niet...
Als je zo Facebook leest en zo, iedereen denkt dat we de grootste vervuiler zijn.
Het begrip voor de landbouwers, de problemen waarmee dat ze zijn, dat wordt niet genoeg beseft. Vroeger had iedereen iemand familie in de landbouw. En nu niet. En ik denk dat die afstand steeds groter aan het worden is.
Er zijn nu wel heel veel mensen die niet meer weten wat landbouw is. Mensen die toekomen die zeggen, is dat nu de hop? En dan zeg je dan, kijk naar de maïs. En dan zeg je, maïs, maar jullie staan toch ver. Maar zo, oh, zo ver. Maar is dat dan hun schuld? Nee, het is misschien ook onze schuld. Hè?
Dat is hetgeen die het zo lastig maakt dat je zegt van, hey, verdomme, we zullen eigenlijk moeten samenwerken, hè, jongetjes.
Na ons gesprek met Geert krijgt Peter nog een zak witloofwortels mee.
Per hoeveel moet ik ze kopen? 30 wortels, 15 kilo, oftewel 25 kilo.
En rijden we verder naar de volgende boer.
U bent content zeker met uw witloofwortels?
Ja, ik vind het wel tof dat ik van Geert een zak peen meegekregen heb. Ik ga thuis onmiddellijk proberen om zelf een keer witloof te kweken. Ik ben benieuwd.
Wat mij wel opvalt, is dat het niet zo evident is om af te stappen van het varkensboer zijn, precies. Want ondanks dat hij wel met grondwitloof en met frambozen bezig is, ja, blijft hij toch vasthangen eigenlijk, letterlijk aan de varkens.
Ja, het heeft duidelijk te maken met de grote schulden, hè, die ermee verbonden zijn, dat het niet lukt. Maar nu rijden we toch naar een koppel, Hans en Griet, die op een goede dag radicaal gekozen hebben om het over een andere boeg te gooien. En die gezegd hebben, we stoppen ons varkensbedrijf. En ik ben dus heel benieuwd hoe ze dat hebben aangepakt en of ze gelukkig zijn nu.
Ik ben Griet, 46 jaar, 24 jaar geleden getrouwd met mijn man.
En haar man, dat is dus Hans.
Ik ben 49 jaar. Ik heb eigenlijk Hans, mijn leven, in de varkenshouderij gezeten. Dus van school gekomen, dan thuis overgenomen. Dat was een beetje mijn passie. Het was altijd varkenshouderij.
Dan hebben we het tweede bedrijf overgenomen, omdat ik wilde meestappen met mijn man in het bedrijf.
Wat was dan zo aantrekkelijk om toch mee in dat bedrijf te stappen?
De gedrevenheid van mijn man.
En heren samen tussen.
En heren samen tussen,
want ja, dat is eigenlijk zo'n andere stil. Je zit samen thuis, je zit op je bedrijf, je moet niet weg. Ja, je leeft hier. Heel graag gedaan. En nu, omdat je zegt van, het gaat niet meer. De schulden stapelen zich te snel op. Waardoor je dreigt alles te verliezen. Maar dan op tijd stopt.
Wanneer heb je voor de eerste keer zo het gevoel gehad van, dit is eigenlijk niet, dat zit niet goed?
Niet zo lang geleden. Vorig nieuwjaar niet, nieuwjaar ervoor. Was denk ik enorm verlieslatend. Ik had altijd nog goede moed. Oké, de kredieten vielen weg. Ik had er op een gegeven moment 6, 7 lopen. En nu nog eentje. En je komt op een nieuwjaar en de prijzen storten ineen. Van de bijen. En de varkens ook. En toen ik zeg van, ik heb nu moeten geld toeleggen. Ik doe dat 1 keer in mijn leven, maar geen 2 keer. Dat is geen spaarpad dat je gaat leggen. Je zegt van, dat is niet de bedoeling.
Er is stress, hé. Geen centen die binnenkomen. bedrijf draaide goed, hè. De suffers in stal waren perfect. Maar je verliest je courage. Het komt geen cent binnen.
Te winnen. Te winnen.
Te winnen, voor alles te betalen. Overdag ging dat, hè. Maar dat het uit was dat ik naar mijn bedden moest, was gelijk een gordel dat ik aan kraan. En dat spande hier zo hard, dat ik niet meer kon ademen en doen. Ik durfde niet naar mijn bedden gaan voor gewoon. Ten drie in s'nachts liep ik alweer op voor te kijken dat er geen betaling geweest had en dat mijn kosten betalen.
En het najaar was dat weer in de kelder, die prijzen. In die moment, toen ik rond heb je bedrijf, was je van, oké, wat moet ik hier nog aanpassen? Ik hoorde dat allemaal aan het overlopen. Dan kom je tot de conclusie dat ik eigenlijk nog een investering moest nagaan. Ja, 600-700.000 euro. Ik zei, amai, dat is veel geld. Ik kreeg geen opvolgers. Ik ga dat niet meer doen. Ik heb een boer naar mijn kruispunt gebeld. En ik heb al de papieren op tafel gelegd. Dan zei ze, oké, je kunt stoppen. Stop. 5 minuten, dat was beslist.
Toen was ik al zo van, we geraten daaruit. En dat was zo van, er is licht. En we streven naar dat licht. De dag dat we dat beslist hadden, of dat we vrijdagavond beslist en de zaterdag en de zondag hebben dat laten bekomen. En de maandag zijn we er like 2 over zo gaan kijken wat dat er van vacatures vrij was.
De gsm open? Ja. Scroll? Oké, okay, ja, dat hier, een regist, aannemers, matchers, tunnelf, oh ja, wienbouw, ja, doe maar, scroll maar.
Ja.
Oké.
Okay. Zot, hé, direct.
Hoeveel betaalt dat per uur?
Hans vindt vrijwel meteen werk bij een tuinaannemer. En hij voelt zich...
Gezonder.
Gezonder.
De buitenlucht. Ik heb heel mijn loopbanen in stof gezien. Ben. Voor een zeer 70-80% van mijn huur en mijn smaak. Ik weet, ik heb dat allemaal weer. Ja. Dat komt zelf ondervonden. Dat is geen corona. Mm-hmm. Dus ik ondervind nu ook wat eten. Ik zei, oh, ah, dat smaakt goed.
Maar daardoor moet Griet wel nog blijven werken in de varkensstallen. Want een grote boerderij kan je niet op 1, 2, 3 stopzetten. En daar had ze het in het begin knap lastig mee.
We zijn eigenlijk constant het bedrijf, de Sam gerund.
We zijn het Sam bezig.
We zijn de Sam en nu heb ik daar nog het grootste punt mee dat ik hem enorm mis. Dus ik deed dan alleen het bedrijf, kinderen naar school, met een man gaan werken. En dat was... Oh, ik heb geschreemd. Dat was het moeilijkste.
Maar intussen zijn alle varkens weg en heeft Griet werk gevonden in de textielsector. Maar het missen van Hans blijft ze wel lastig vinden. Al heeft ze daar iets op gevonden.
Nu rij ik om, toertje blok, als ik weet dat mijn man in de buurt werkt, voor een zoen. Zijn collega's weten dat. Mijn collega's weten dat. Het is 3 uur. Je zit hier ergens in de buurt. Toertje blok, voor toch maar een zoen te krijgen. Dat is niet lang, hè? Gewoon. En een zoen.
Ja.
Heb je ooit het gevoel gehad dat je gefaald hebt?
Nee.
Nee. Het is duur, de prijzen waar je niet kunt aan doen.
Het is eenvoudig, hè? Je kreeg een euro voor een kilo varkensvlees. En je kost je een euro en een half. Wat kun je eraan doen? Als je een 1000, 2000, 3000 of 4000 hebt, dan had je toch de karbon. Maar ik vind dat soms een jaloerse sector. Zit er altijd... Enkele tussen die in de randjes eruit wassen. Ah, yes, stop. Yes. Yes, eruit zijn. Ha, ziet dat niet goed? Ik leid er niet van wakker. Maar er weet ook dat het gegaan is. Wat dat mij allemaal gedaan heeft. Ieder bedrijf is anders. Iedereen start anders.
Het stopzetten van de boerderij heeft ook een enorme impact gehad op het sociale leven van dit koppel.
Doordat we nu gaan werken, hebben we er heel veel mensen leren kennen. En hebben we er wel een heel andere vriendenkring. En hebben we er wel een heel andere... Een heel ander leven.
Nu gezien, in een kleine, beperkte wereld. Heel klein. Dat je misschien 12 naar 15 mensen kent, maar je regelmatig bij zit. En voor de rest zie je niemand. Word een beetje wereldvreemd. Het is een beperkte groep die je ziet.
We zaten in een routine en we hebben dat altijd gern gedaan. Maar wat dan we zien, welke vrijheid dat we nu hebben en welke minder stress dat we nu hebben, zaap. Dat is de eerste zomer dat we er no stress de fiets hebben en dag. Weet je wanneer dat hij zijn eerste troon gelopen heeft? Onze laatste met voor ons weggegaan. Toen heeft hij de laatste troon gelopen. En anders, bij dat stoppen en bij dat doen, heb je geen troon gelopen. Ik wel. Ik woon een wandelende waterval. Ik was de eerste zeugen niet op de camion steken. En hier is hij van mijn stap gezet.
Stop.
En toch zal het boerenleven altijd een plekje hebben in het hart en huis van Hans en Griet.
En een hoekje gemaakt, hè? Die juist bovenin hebben ze de trap komt. Ik had ze de dingen, een pipette daar geleid. De foto van de laatste biggetjes die geboren zijn met onze dochter.
Ja.
Eigenlijk kon je naar beneden gaan, ziet iedere dag de nummerplaten van onze tracteur. Met de reservesleutel te doen. Ja, een klein hoekje, niet groot, maar het is er nog. Het was mooi. Hebben we het met liefde gedaan? Altijd.
En?
Ja.
En voel me er als goed bij? Ja.
Dit was de tweede aflevering van Blijven Boeren. Een podcast van de Podcast Planet. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Boeren op een Kruispunt. Beluister zeker ook de overige 3 afleveringen van deze podcast voor nog meer boeiende en aangrijpende landbouwverhalen. Je vindt ze terug in je favoriete podcast-app. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 0800 99 138.